Als u uw Bijbel bij u heeft, mag ik u vragen om dan Numeri hoofdstuk 20 op te slaan. Numeri, het 20ste hoofdstuk. De Israëlieten kwamen in de woestijn Zin. Heel de gemeenschap in de eerste maand van het volk bleef in Kades. En daar stierf Miriam en ze werd er begraven. Maar er was voor de gemeenschap geen water. Toen kwamen ze bijeen vanwege Mozes en vanwege Aaron. En het volk kreeg oneenigheid met Mozes. En ze zeiden, hadden wij maar naar de geest gegeven toen onze broeders voor het aangezicht van de Heere de geest gaven. En waarom hebt u de gemeente van de Heer in deze woestijn gebracht om hier te sterven? Wij en ons vee. En waarom hebt u ons uit Egypte laten vertrekken om ons op deze ellendige plaats te brengen? Het is geen plaats voor zaaigoed, evenmin voor vijgenbomen, wijnstokken en granaatappels. Ook is er geen water om te drinken. Toen ging Mozes en Aaron van de gemeente weg naar de ingang van de tent van de ontmoeting. En ze wierpen zich met een aangezicht ter aarde. En de heerlijkheid van de Heere verscheen hun. De Heere sprak tot Mozes. Neem de staf en roep de gemeenschap bijeen, u en Aaron, uw broer, en spreek voor hun ogen tot de rots. En die zal zijn water geven. Zo zult u water voor hen voortbrengen uit de rots. En u zult de gemeenschap en hun vee laten drinken. Toen nam Mozes de staf voor het aangezicht van de Heere zoals hij hem geboden had. En Mozes en Aaron riepen de gemeenschap voor de rots bijeen. En hij zei tegen hen, luister toch, ongehoorzame, zullen wij voor u uit deze rots water voortbrengen? Toen hief Mozes zijn hand op en hij sloeg de rots twee keer met zijn staf. En er kwam veel water uit, zodat de gemeenschap en hun vee konden drinken. Maar de Heer zei tegen Mozes en tegen Aaron, omdat u niet in mij geloofd hebt en mij voor de ogen van de Israëlieten niet geheiligd hebt, zult u deze gemeente niet in het land brengen dat ik hen gegeven heb. Dit is het water van Meribam, waar de Israëlieten de Heer ter verantwoording riepen en waar hij onder hen geheiligd werd. Ik bid u vanmorgen dat de woorden van mijn mond en de overleggingen van mijn hart, dat ze u welgevallig zullen zijn, mijn Heer en mijn Verlosser, om Jezus Christus wel. Amen. Mogelijk is het u wel eens overkomen dat het een achter het andere misgaat. Bijvoorbeeld, al uw elektrische apparaten in huis begeven het in een week tijd. De afwasmachine, als u een van die heeft, laat het afweten. En de broodrooster doet het niet meer. En u heeft, weet ik veel, pech. En dat gebeurt allemaal vaak in een heel korte periode. Ik heb hem langs het pech gehad dat mijn 2 weken tijd geflitst geweest te zijn. Zelfs in 2 verschillende landen. Ik ben er niet trots op, maar toch was het zo. En een keer in Engeland, een keer in Duitsland. Die van Duitsland heb ik betaald, maar die van Engeland heb ik nog niet ontvangen. Maar we zullen zien. Maar dat kan, anders kan een mens wel eens overkomen. En u kunt allerlei scenario's niet bedenken van allerlei nadelige voorvallen die een mens in een korte tijd zou kunnen overkomen. Zelfs soms pijnlijke dingen, om nu heel serieus te zijn. Soms overlijden in families. Dat hebben we een paar jaar geleden ook meegemaakt. En situaties die vaak zeer ingrijpend kunnen zijn voor ons persoonlijk als ook voor ons gezinnen. In Numeri 20 zien we uiteindelijk hoe Mozes in een korte tijd heel veel negatief en pijnlijke voorvallen heeft moeten verwerken. Te weten, de dood van 2 naaste familieleden. In vers 1, de dood van Miriam. En in vers 28 stierf Aaron, de broer van Mozes. Dus Mozes en de gehele gemeenschap kwamen nu in de woestijn, in de woestijnzin. En daar zijn ze een heel wat een tijdje gebleven. En ze kwamen daar, maar er was geen water, vers 2 en 3. En er staat dat het volk aan de stok ging met Mozes. Ze deden beklag bij Mozes over de gegeven situatie. En dan werd Mozes door het volk ter verantwoording geroepen in vers 4 en 5. Ze zegt twee keer, waarom? Mozes, waarom heeft u ons hier gebracht? En Mozes die raadpleegde de Heere. Die bracht het probleem bij de Heere God. En God heeft hem de nodige instructies gegeven wat hij moest doen. Mozes die werd kwaad op het volk. Hij was ongehoorzaam door de bevelen van de Heer niet tot op de letter op te volgen. Waardoor hij en Aaron toegang werden ontzegd tot het beloofde land. Dus hij ging van het ene ellende naar het andere. En als dat niet genoeg was, we zijn nu ongeveer 38 jaar verder. En binnen 2 jaar zullen ze het beloofde land ingaan. En hij vroeg aan de koning van Edom of hij door het land een land heen mocht vertrekken. Richting het beloofde land. Nu weet Edom, dat komt van Esau. En Esau en Jacob, dat waren broers, maar die konden echt niet met elkaar vinden. En op een gegeven moment vroeg Mozes aan de koning van Edom of het volk erheen mocht trekken. En de koning zegt nee, onder geen geding, jullie komen niet door in mijn land. Dus nog iets dat Mozes heeft moeten verwerken. Dus het was voor Mozes een kwestie van lijden met een lange ei in plaats van een korte ei. Persoonlijk leed, veel kritiek, persoonlijke teleurstellingen en tegenwerkingen die hij heeft moeten in een zeer korte tijd moeten verwerken. Het was een periode van beproevingen. Misschien heeft u dat zelf ook wel eens meegemaakt in uw eigen geestelijk leven. En gedurende die periode liet de Heer aan Mozes en Aaron zijn heerlijkheid zien. Er was ook een kwestie van tuchtiging tegen Mozes en Aaron. Maar God liet ook zijn almacht zien. God gaf water uit de rots. God liet zien dat hij een heilig God is, vers 13. Weet u hoe wij omgaan met beproevingen? Een tegenslag zegt heel veel over de mate van ons geestelijk volwassenheid. De houding die wij aannemen, indien we tegenslag ervaren. Als we het echt dat zien als negatief, als het ware dat God tegen ons is, dan missen we echt het doel. Want juist vaak doordat we tegenwerking krijgen, doordat we door perioden van beproevingen heen gaan, dat zijn vaak de perioden in ons leven waardoor dat we het meest groeien. Waardoor dat we ook op dat moment dichter bij de Heer komen. Daar we ook leren de geestelijke principes die we hebben geleerd, die ons zijn aangereikt, om die ook tot in de toepassing te brengen. Dat is waarvoor dat God soms soms beproevingen ook toelaat. Misschien heeft u ook, zoals het volk van God, aan de Heer gevraagd, Heer, waarom? Waarom moet ik dit meemaken? Waarom moet dit mij overkomen? Maar tegenslag kan evengoed een positieve uitwerking hebben. Waardoor we juist, zoals ik zei, dichter bij de Heer komen. En voor zijn aangezicht te verschijnen. Zodat hij ons tot ons spreken kan. En zijn kracht en almacht aan ons kan laten zien. Ik wil graag met u dit gedeelte bespreken vanmorgen uit nummer die hoofdstuk 20. En ik wil daar spreken over een overlijden, vers 1. Over opstand in de versen 2 tot en met 6. En over ongehoorzaamheid in de versen 7 tot en met 13. Allereerst overlijden, vers 1. Nu, nummer 20 is eigenlijk het keerpunt in het 40 jaar rondzwerven van het volk van God in de woestijn. Het volk bereidt zich nu voor om het beloofde land in bezit te nemen. Hetgeen dat God al aan hen beloofd heeft door Abraham, aan Abraham ook, en Isaac en Jacob. Vanaf hier, waar ze kwamen in Kades, werden plannen gemaakt, gesmeden om de tocht te maken door de Jordaan heen naar het beloofde land. Het was de plaats waar dat ze instructies kregen, wat ze moesten doen. Het was een van de pleisterplaatsen van de Israëlieten. En ze blijven daar 40 ze blijven daar vele dagen. Dat kunt u ook lezen in Deuteronomium 1, vers 46. En het was vroeger vanuit Kades op diezelfde plaats, waar dat de 12 verspieders werden uitgezonden om het beloofde land in te trekken. Om kennis te vernemen van het beloofde land. En het was die plaats, de Kades, waar dat het volk ongehoorzaam waren tegen de Heer. Dus die plaats hier, Kades, waarvan gesproken wordt, is een heel belangrijke plaats in de geschiedenis van Israël. En het volk die durft de uitdaging niet aan. Het land Canaan, het land was vol reuzen, sterke steden en vestiging. Het volk was bang en door een geest van vrees en ongeloof. En daarom moesten de Israëlieten om die reden in de woestijn blijven. Ze hadden al 40 jaar eerder in het beloofde land kunnen vertoeven. Ze hadden toen al kunnen genieten van het land vloeiende met melk en honing. En die hebben gezegd, nee, we doen het niet. Al zijn wij talrijk, er zijn reuzen in dat land. We zijn bang, we hebben angst, we hebben vrees. En 40 jaar lang zijn ze in de woestijn moeten blijven. Weet u waarom het 40 jaar was? De Bijbel zegt het in Numeri 14, vers 34. Overeenkomstig het aantal dagen dat u in het land verkend hebt, 40 dagen voor elke dag van het jaar, zult u de ongerechtigheden dragen. 40 jaar lang zult u mijn tegenstand ondervinden. 40 dagen om het land te verkennen, voor elke dag was dat een jaar. 40 jaar lang in de woestijn. En de Heer zegt tegen hen, u zult ook sterven in de woestijn. En niemand van u die 20 jaar en ouder is en die tegen mijn opstand is gekomen, die komt niet in het beloofde land, met uitzondering van 2, Jozua en Caleb. En het volk die zeiden tegen Mozes in Numeri 14... je moet even goed dit begrijpen. Het volk kwam voortdurend in opstand tegen Mozes in die periode in de woestijn. In Numeri 40 kunnen we zien dat ze waren opnieuw in opstand gekomen tegen Mozes. En opnieuw zeiden ze, maar waren wij maar in het land Egypte of in de woestijn gestorven? Waren wij maar gestorven? Dat is, en weet je, dat is inderdaad ook gebeurd. Zij die 20 jaar en ouder waren, die kwamen om in de woestijn. En daar staat 4 keer vermeld in het boek, in Numeri hoofdstuk 14. Ze kwamen aan te Kades. Kades is voor Israël de plaats van gemiste kansen. De plaats waar dat ongeloof triomfeert over echt geloof. Het volk die hadden toen al het beloofde land in bezit kunnen nemen. Ze hadden daar kunnen wonen. Ze hadden kunnen genieten van Gods overvloed. Maar in plaats daarvan hebben ze alle dagen manna moeten eten. Zelfde dag. Dag in, dag uit. Wat eten we vanavond, mama? Manna. Stel je dat voor. Alle dagen hetzelfde te moeten eten. Tenminste hadden ze eten. Dat is al veel. En het volk keerde terug tot die plaats Kades. De plaats van gemiste kansen. En ze keerden terug daar om hun intrek voor te bereiden om het beloofde land in te gaan. In Kades is het onheil begonnen. De ouderen zijn er niet meer. Een doelloos bestaan van bijna 40 jaar. Dat ronddolen in de woestijn is alles wat overgebleven is. Naar het wonderlijke uittocht in Egypte. Je zou denken dat volk is uit Egypte gekomen. Die hebben wonderlijke dingen meegemaakt. Die hebben de almacht van de Heere God gezien. Die hebben wonderen meegemaakt. Die zou denken van we gaan nu richting het beloofde land. En de God die toen wonderen gedaan heeft voor ons, die zal ook in de toekomst wonderen doen. Dat zou je toch denken? Dat het volk vol geloof zou staan om het land in bezit te nemen? Maar het was niet zo. Weet u, God heeft ons niet in Christus Jezus verlost, ons uit de slavernij van de zonde gebracht om ons in een soort geestelijke woestijn te verblijven. Dat is niet Gods bedoeling. Ongeloof houdt u buiten het beloofde land. Pas op, het beloofde land is niet de hemel. Nou, vroeger zongen we dat, hè? We gaan naar Kanaan, naar het beloofde land. Nee, dat is het niet. Wie denkt dat Kanaan in beeld is van de hemel, die denkt verkeerd. Dat wil zeggen dat alles tussen Egypte en Kanaan is een woestijnervaring. Ik geloof niet dat dat is Gods bedoeling. Dat mijn geestelijk leven een woestijnervaring zou moeten zijn. Ongeloof houdt u buiten het beloofde land. Ongeloof kan de zegen van God in de weg staan. Hebreeën 3 vers 19 zegt dit. Zo zien wij dat zij niet konden ingaan vanwege een ongeloof. Hij zegt wel iets dat over deze periode, over de geschiedenis van Israël, van het langste deel van de woestijnreis wordt er verhoudingsgewijs niet veel over vermeld. Als mensen al aan die mensen vragen, wat heb je gedaan in die 40 jaar? Rondgedold in de woestijn. Rondgelopen in de woestijn, 40 jaar lang. Als je zou vragen, wat is er allemaal gebeurd? Niet veel. Wat erg als iemand u of mij zou vragen, van hoe lang bent u christen? 5 jaar, 10 jaar. In mijn geval is dat bijna 50 jaar. En wat heb je gedaan in die 50 jaar? Wat heb je meegemaakt in die 50 jaar? Hoe ver ben je geestelijk gekomen in die 50 jaar? Wat wonderbaarlijke ervaring heb je meegemaakt in die afgelopen 50 jaar? Wat moet ik zeggen? Niet veel. Ik ben wel eens naar de diensten geweest en ik heb dit gedaan en dat gedaan. Maar heb ik veel van de almacht en de grootheid van God in mijn leven gezien? Eigenlijk niet veel. Ik heb mijn plicht vervuld. Maar daar blijf ik bij. Is dat wat het christenleven is? Heeft God u en mij geroepen tot een woestijnervaring? Oh ja, ik kom wel in de hemel. Maar ik weet vanuit mijn Bijbel, de overvloed is ook nu. God heeft mij leven gegeven in overvloed. En het is niet Gods bedoeling. Het is nooit Gods bedoeling geweest dat wij ons leven, ons geestelijk leven, zouden doorbrengen in een periode van geestelijke armoede. De Heer is mij iets aan het leren. En ik ben blij dat hij dat me deed. Ik was aan het bidden. En de Heer zegt, Leslie, ik wil dat u haar me uitstrekt. Ja? Waarom, Heer? Ik wil dat u van mij ontvangt. Ik wil dat u uw arm uitstrekt, want u verlangt iets van mij te willen ontvangen. Soms moet ik zo zitten van, Heer, ik moet opnieuw belijden dat ik gefaald heb. Misschien moet u ook uw armen uitstrekken, Heer, ik wil van u ontvangen. Ik wil niet dat het mijn geestelijk leven een soort woestijnervaring wordt. Ik wil niet een magerheid van ziel leiden, zoals dat in de psalmen staat. Ik verlang dat u mij zou vullen met uw geestelijke rijkdom. Ik wil in het geloof verder gaan, om u aan het werk te zien. Mag ik even zeggen, als dat tekent een beetje uw geestelijk leven op dit moment, doet er iets aan. Als u zegt, als ik eerlijk ben, ik ervaar zo weinig van Gods kracht, zo weinig van de aanwezigheid van de Heer, ik ervaar zo weinig zegen van de Heer. Als ik u was, zal ik in de stilte gaan en eerst misschien belijden wat er tussen u en de Heer in de weg staat. Dan strek uw armen uit, Heer, ik wil zoveel van u ontvangen, want u heeft mij nog zoveel te geven. Een persoon. En niet een plaats, maar ook een persoon. Want er staat in vers 1, en daarom moet u, als u de Bijbel leest, niet zo snel over de dingen heen lezen. Want de plaats Kades is belangrijk, maar ook de dood van Miriam is hier belangrijk. Namelijk, daar stierf Miriam en zij werd begraven. We kennen allemaal Miriam als de zus van Mozes. En wij weten dat zij hem een belangrijke rol gespeeld heeft, ook in het leven van Mozes. U weet toen als baby dat ze op de uitkijk was, toen hij daar verborgen lag, daar in de rivier, in dat soort bootje die de moeder dus gemaakt had. En u weet dat ze tegen de dochter van Farao iets gaan zeggen van, hé, toen ze ontdekte dat het kindje begon te wenen en ze zag dat de dochter van Farao Mozes wilde meenemen, kwam zij af met de gedachte van, hé, zal ik een van de Hebreeuwse vrouwen brengen om voor hem te zorgen? En hij bracht de moeder van Mozes mee naar het paleis om voor haar eigen zoon te zorgen. Dus Miriam staat daar goed bekend bij. Wij kennen Miriam ook in Exodus 15. Wist u dat Miriam was een profetes? Staat er in Exodus 15. Trouwens, interessant is dat in Handelingen 2, daar staat ook dat David was een profeet. Ja, daar kom je ook dingen te weten door hem veel in de Bijbel te lezen. En David was een profeet en zo was ook Miriam een profetes. Ze zong en ze danste toen de Egyptenaren in de zee verdronken. Helaas, het laatste wat we van Miriam weten is dat ze kritiek uitoefende op Mozes in Numeri hoofdstuk 12. Ze was jaloers, ze eiste de eer op voor zichzelf. Ze wilde net als Mozes met God kunnen spreken. Zoals Mozes met God sprak van aangezicht tot aangezicht. Dat wilde zij ook. En Miriam werd gestraft. En 7 dagen werd ze met melaatsheid geslagen. Totdat ze spijt had over haar fouten. En Miriam stierf te Kades. Ze kwam het beloofde land niet binnen. Ik geloof dat de keuze is voor u en voor mij, gemeente van Jezus Christus. Waar willen we blijven? Te Kades? Of strekken we ons uit om in Kanaan te genieten van de volle zegen van de Heere? En als u zegt, nou, weet je, ik voel mij veilig in Kades. Ik voel mij veilig in dat soort veiligheidszone. Nou, dan blijft u erin. Maar dat leidt tot magerheid van uw ziel. Maar als u zegt, nee, ik wil mij uitstrekken naar dat beloofde land. Ik wil mij uitstrekken naar Kanaan. Dan gaat u ontdekken dat God gaat u dat ook schenken. Dat brengt me tot het volgende. Er was ook opstand. Er was opstand. En het getuigenis van het volk gedurende die 40 jaar was veel meer een anti-getuigenis. Alhoewel ze hebben zoveel voorrechten gehad. Ze stonden bekend als het volk van God, maar ze deden die naam geen eer aan. In Handelingen kunnen we lezen dat God hun gedrag ongeveer 40 jaar in de woestijn geduldig heeft gedragen. Het probleem van het volk is dat ze mopperden. Ze klaagden voortdurend. Wat heb je gedaan 40 jaar lang in de woestijn? Gemopperd. Geklaagd. Ik kwam in een christelijke boek een citaat tegen over mopperen. Trouwens, ik heb die preek niet uit die boek gehaald, maar ik kwam toevallig dit citaat tegen over mopperen. Ik zou dat even lezen. Je hebt geen aanleg nodig om te klagen. Je hebt ook geen hersens nodig om te klagen. Je hebt geen bepaalde karakter nodig om te klagen. En je hoeft jezelf niet opzij te zetten om anderen mee te krijgen in het klagen. Het is één van de makkelijkste dingen in de wereld die je maar kunt bedenken. Klagen, dat deden ze wel, ook hier in de woestijn. Er was geen water. En de logische vraag voor hen was, Mozes, u heeft ons hier gebracht, waarom? Ze zegt in vers 5, op deze ellendige plaats. Vers 2 staat dat ze oneenigheid krijgt met Mozes. In feite, hun klacht was tegen Mozes, maar in feite tegen de Heere God. Want dat kunt u ook lezen in vers 13. Waar de Israëlieten de Heere ter verantwoording riepen. Waarom zijn we hier? Waarom heeft u ons hier gebracht in het beloofde land? Staat er niet Psalm 103, loof de Heere mijn ziel en vergeet niet een van zijn weldaden? Israël waren de weldaden wel vergeten? De wonderbare uittocht, Gods aanwezigheid voor onder het volk, dag en nacht door het vuurkolom bij hen te zijn in de woestijn. En dat dagelijks aan mannen te geven, de vooruitzichten van het beloofde land. En het volk is weer aan het klagen. Waarom? Weet u, ze wilden liever terug naar Egypte. Lichamelijk waren ze in de woestijn, maar met een hart waren ze in Egypte. Handelingen 7 vers 39 zegt, en dan, u weet dat het beste commentaar op het Oude Testament is het Nieuwe Testament. En dan staat dit. En ze keerden in een hart terug naar Egypte. Menselijk gezien waren ze in de woestijn. Maar met een hart waren ze ook in Egypte. En Egypte is een beeld van de wereld. Egypte is een beeld van ons oude leven. De wereld dat onder leiding staat van de God van deze eeuw. Van de God van deze duisternis. Weet u, een wereldsgezind christen keert zich ten tijde van problemen tot de wereld terug. Een wereldsgezin christen. Een christen die leeft met één been in de wereld en de ander in het koninkrijk. Als die problemen krijgt, die gaat naar de wereld om hulp. En met de geest vervulde christen, die komt voor het aangezicht van de Heer. Hij keert zich tot de Heer. En dat heeft Mozes gedaan in vers 6. Toen ging Mozes naar Aaron van de gemeente weg, naar de ingang van de tent van de ontmoetingen. En ze wierpen zich met een gezicht ter aarde. En de heerlijkheid van de Heere vervulde dat huis. Wat heerlijk was dat. Wat zou dat een geweldige stille tijd geweest zijn, vindt u niet? Wauw, ik wens dat al mijn stille tijden zo waren. Dat de heerlijkheid van de Heer de kamer vulde. Dat ik zo de aanwezigheid van de Heer zou ervaren. Oh, wat een rijk en heerlijk moment. Trouwens, dat is iets waar u altijd moet aan werken. Dat uw tijden met de Heer steeds rijker worden. Dat u steeds meer en meer van de Heer gaat ervaren als u voor hem, voor zijn aangezicht komt. En voor zijn aangezicht gaat verschijnen. En dit was ook zo bij Mozes. En daar kwam hij tot rust. Die hoefde zich niet, ze hoefden niet naar dat mopperende volk te gaan kijken. Maar ze kijken een blik op de aanwezigheid van de Heere. En de Heere reikte oplossingen aan. Weet u, geliefden, leiding geven kan soms heel erg eenzaam zijn. Leiding geven kan soms heel erg eenzaam zijn. Je krijgt kritiek, zowel als lof. En ik moet eerlijk zeggen, na 45 jaar in de bediening, ik moet eerlijk zeggen, je moet leren om met beide om te gaan. Ja. De kritiek houdt je misschien aan de ene kant nederig. En als je geprezen wordt, dan moet je zorgen dat je niet hoogmoedig wordt. Maar dat je steeds je plaats weet voor het aangezicht van de Heer. Weet u, het is vaak heel moeilijk om goed te doen voor iedereen. Of als men je bediening en handelswijze in vraag stelt. Soms moet je als een leider bepaalde beslissing nemen, zonder dat je niet altijd al het nodige informatie kan geven waarom dat die beslissing genomen is. Dat is ook vaak op pastorale vlak. Je moet soms als leiding over een bepaalde persoon een bepaalde sanctie nemen of wat dan ook, een bepaalde handelswijze. En je kan niet altijd tot in de funesse alle details ook weergeven. En nu lijkt het hier in dit gedeelte een stukje afstand te ontstaan tussen een verwijdering tussen het volk en Mozes. Voor het volk lag het probleem bij Mozes. Het probleem lag bij de leiding. Zij zijn de leiders. Ze zeggen in vers 4, en waarom hebt u de gemeente van de Heer in de woestijn gebracht? Hé, wacht even, dit is toch het volk van God? Het is heel gemakkelijk als er problemen komen om te zeggen, Mozes, het probleem ligt bij u. Ze hebben dat niet, dat project beloofde land, toegeëigend voor zichzelf.
Dus vaak, het is makkelijk om te zeggen van, het is de gemeente van de Heer Jezus Christus. Het is mijn gemeente. Maar sommige gebieden om te zeggen, nee, dat is een zaak van de oudste. Ik trek mij daarvan terug. Wij zijn samen verantwoordelijk. Ze hadden zelf op de knie moeten gaan om een Heer te vragen. Heer, wilt u ervoor zien in water? Maar ze deden een beklag bij Mozes. Het project Beloofde Land leefde niet bij het volk. Paulus zegt, doet alles zonder morren. Een meningsverschillen. Wat mij opvalt in gedurende die 40 jaar dat Israël was in de woestijn. Dat niemand is ooit naar Mozes en naar Aaron gegaan. Het kan zijn dat ik het mis ben. Als dat zo is, je mag mij daarna corrigeren. Maar ik lees dat nergens. Dat ze ooit bij Mozes en Aaron zijn geweest. En zeggen, hey Mozes, hartelijk dank. Hartelijk dank voor alles wat u voor ons gedaan heeft. Dank u voor uw leiding. Sorry dat we je soms het leven hebben zuur gemaakt. Sorry als we het voor jou leven hebben moeilijk gemaakt. Maar we waarderen wat je doet. Wij wonen in een maatschappelijke woning. En we hebben net, een jaar of twee geleden, heel wat veranderingswerk gekeken in ons huis. Nieuwe ramen, nieuwe deuren, chique dinges. En het ziet er goed uit. Men berekent dat het ongeveer €68.000 voor elk huis. Nou, als je denkt dat er 147 huizen zijn in die wijk, dat is heel veel. En we hadden een bewonersvergadering. En wij zijn naartoe gegaan. En wat een vergadering was dat. Wat hij heeft die voorzitter van die vereniging alles moeten horen. En we kregen vreemdelingen over de vloer die in ons huis komen werken. En we kunnen die mensen niet verstaan. En wat met dit en wat met dat. De hele avond was een en ander gejammer en gemopper. Ik dacht, nou, wat ben ik blij dat ik hoef niet in zijn plaats te staan. Als de vergadering voorbij was, ben ik naar hem toe gegaan. Ik ben naar voren gegaan en ik heb hem handen gegeven en zeg hartelijk dank. Dank u wel dat u zoveel moeite wilt doen voor ons. Dat we al die nieuwe deuren en nieuwe ramen krijgen. Ik wil u daarvoor van harte danken. Die man viel achterover. Dat iemand na zo'n vergadering zoiets deed. Het kost niks om zoiets te doen. Het kost veel meer moeite om steeds te klagen, want daar word je onrustig van. Wees in alles dankbaar. Dat brengt me tot het laatste, dat was ongehoorzaamheid, en dat namelijk van Mozes. Laten we het even inkorten. Dus Mozes die kwam voor het aangezicht van de Heer. En de Heer heeft Mozes heel duidelijk instructies ook moeten doen. Nu, evenals het volk, als het opstandige volk faalde ook Mozes naar Aaron als leiders in deze moeilijke situatie. En daarom evenmin kon ze het beloofde land niet binnengaan. Want God zei tegen Mozes, Mozes, u pakt de staf voor het aangezicht van de Heer. En u gaat hem buiten en u roept het volk bijeen en u spreekt tot de rots. En uit die rots zal water voortkomen. Nou, dat was heel eenvoudig. Zo moeilijk was dat niet. En Mozes die pakte die staf mee en hij ging buiten. En in plaats om tot die rots te spreken, sprak Mozes tot het volk. Dat heeft de Heer niet van hem gevraagd. Dat had Mozes niet moeten doen. Mozes sloeg de rots en er kwam wel water uit. Weet u, dat is twee keer in de Bijbel dat er kwam water uit de rots. Exodus 17 en Numeri hoofdstuk 20. De eerste keer heeft Mozes wel de rots moeten slaan. Maar de tweede keer niet. Waarom is dat? Omdat God werkt niet altijd op dezelfde wijze. Als we een rondvraag zouden doen, hoe bent u tot geloof gekomen? Dan zeg ik, nou, bij mij komt iemand aan de deur. Of anders zeg ik, ik was in een samenkomst. Anders zeg ik, het was door persoonlijke evangelisatie. God werkt op verschillende manieren. U moet een studie maken van de mensen die de blinden in het Nieuw Testament, die de Heer Jezus Christus heeft de ogen geopend. Hij heeft het nog nooit op één, op dezelfde wijze gedaan. Altijd verschillend. En zo zien we ook hier. En Mozes zegt tegen, de Heer zegt tegen Mozes, Mozes, u moet ook spreken tot de rots. En Mozes die sprak tot het volk. Dat had hij niet moeten doen. En Mozes die nam de staf en die sloeg de rots. Die staf had hij niet moeten gebruiken. Er zijn twee staven in de Bijbel. De staf van Mozes en de staf van Aaron. De staf van Mozes heeft te maken met straf, met oordeel. Daar sloeg hij de oever van de Nijl. Maar dit is de staf van Aaron. De staf van Aaron moest altijd vooraan in de tent de samenkomsten. Die staf heeft ooit gebloeid. Er kwam amandelen uit voort. In de Numeri hoofdstuk 17 kunt u dat lezen. En de Heer zegt, u moet die staf nemen voor het aangezicht van de Heer. Dat is de staf van voorbeden. Niet de staf van oordeel. En Mozes heeft die staf genomen, de staf van voorbeden. En dat was genoeg. Maar Mozes meende dat hij meer moest doen. Dat hij de rots moest slaan. Mozes onteerde God doordat hij niet volkomen op hem vertrouwde in deze situatie. En hem niet geheiligd voor de ogen van de Israëlieten. Nou, dat betekent dat hij niet liet zien wie God was. In zijn verhevenheid en van zijn gunst en grootheid en zijn genade. Als diegene die boven de zonde van het volk stond. En die op grond van zijn eigen soevereine genade voorzag in hun behoeften. Alles wat daartoe nodig was, was priesterlijk bemiddeling met de staf van Aaron die hij bij zich had. Wat leren we hieruit? Allereerst, Mozes faalde op dezelfde wijze als het volk 40 jaar eerder door ongeloof. Vers 12 zegt de Heer, omdat u niet mij geloofd hebt. Mozes en Aaron faalden, daar zij de eer naar zich toetrok. In vers 10, zullen wij voor u iets uit de rots water brengen? Zullen wij dat doen? Die hebben God de eer voor niet gegeven. Mozes en Aaron faalden daar zij ongehoorzaam waren. God zegt uitdrukkelijk, spreek voor hun ogen tot de rots. Sommige Bijbeluitleggers zeggen dat Mozes de rots geslagen heeft, wel met zijn eigen staf. Maar dat leg ik even in het midden. Mozes en Aaron faalden daar zij geen opdracht hadden van de Heer gekregen om het volk toe te spreken. In Exodus 17, bij het allereerste keer dat de Heere water tevoorschijn bracht uit de rots, was het Mozes door de Heere bevolen de rots te slaan. En Paulus zegt in 1 Korintiërs 10, vers 4, die rots was Christus. Aan allen dezelfde geestelijke rots gedronken hebben. En zij dronken namelijk uit de geestelijke rots aan hen, die hen volgde. En die rots was Christus. Hij sloeg toen op de rots. Christus werd aan het kruis geslagen. Opdat wij de gave van de Heilige Geest zouden ontvangen. Hij is slechts één keer. Dus Mozes had niet opnieuw op de rots moeten slaan. In plaats daarvan had hij tegen de rots moeten spreken. De Heer is eenmaal geslagen geweest aan het kruis voor u en voor mij. Dat hoeft niet twee of drie keer te gebeuren. Eenmaal volstaat. Een drinkwater is een beeld van de Heilige Geest. Een rots is een symbool van Christus. Het zijn die stromen van levend water waar Christus ons beloofd heeft. Die zullen uit ons binnenste vloeien. Het is merkwaardig dat de Heer water gegeven heeft, zelfs was de houding en handelen van Mozes verkeerd. Dat staat in Psalm 103, vers 10. Hij doet ons niet naar onze zonden en vergeldt ons niet naar onze ongerechtigheden. Psalm 130, vers 3 zegt, als u de Heere op de ongerechtigheid, als u Heere op de ongerechtigheden let, Heere, wie zal bestaan? Maar ik wil sluiten met dit. We hadden het erover van 40 jaar ronddolen in de woestijn. 40 jaar weinig te hebben beleefd op geestelijke vlak. Een God voorziet in de noden. Een God zegt, spreek tot de rots. Mijn broeder en zuster, ik wil u dit meegeven vanmorgen. Uw leven is al op de rots, Christus Jezus. Uw voeten zijn geplaatst op de rots, Christus Jezus. Heeft u nood aan geestelijke verkwikking? Een vernieuwing van de Heere? Spreek tot de rots. Maakt u op dit moment een periode van geestelijke droogte? Leest u Bijbel, maar eigenlijk, het spreekt niet meer tot u. U komt heel moeilijk toe aan gebed of zelfs lezen van een christelijke boek. Uw eigen geestelijk leven is een beetje wat aan het achteruit gaan. U heeft de vreugde niet meer die u vroeger had. Spreek tot de rots. Want van daaruit zal water komen. En die zal door u heen stromen. Stromen van levend water. Het is niet verkeerd om te zeggen tegen de Heer, ik ben aan geestelijke vernieuwing toe. Opnieuw dat u mijn dorst lest om opnieuw gevuld te worden door u. Als dat voor u zo belangrijk is, hè, dan gaat u tijd voor vrijmaken. Misschien een periode van bidden en vasten voor Gods aangezicht. Dat God tot u spreken kan. God heeft ons niet geroepen tot 40 jaar in de woestijn. Enkel manna te eten. God heeft ons geroepen om te drinken uit de rots. Een leven van overvloed. Amen.